Hier ben ik thuis, waar de liefde op me wacht. Als het buiten koud en laat is, hier ben ik thuis.
Welkom bij de podcast Door Weer en Wind die we maken voor Home Sport Events. Het sportevenement van het Ronald McDonald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind. Ik ben Ewout Bruin, tegenover mij Joep Bimbergen. Joep.
Hey Ewout, daar zijn we weer.
Ja, het is even geleden, we hebben er eentje gemist.
Ja. Klein redactioneel...
Een dingetje.
Dingetje, ja. Ik wil niet zeggen missen, want we hadden wat ingecalculeerd. En we hadden gehoopt om op Papendal wat content te maken. Daar waren we namelijk met een deel van ons team en een heleboel andere teams voor het pre-event vorige week. Maar ja, dat liep even anders. Ik moest onverwacht terug naar huis halverwege ons gezellig samen zijn. En er was gewoon niet zo heel veel tijd om nog mensen aan de tand te voelen.
Precies. En Pieter van de Hogeband, die was net zo snel als vroeger.
Ja, die was heel snel binnen, maar ook heel snel weer buiten na zijn inspirerende speech. Dus helaas moet dat op een ander moment nog, dat we hem aan de tand voelen.
Ja.
Gelukkig liepen we daar op Papendal tegen het lijf.
Jelle van Gorkum.
Precies. Daar spreken we vandaag even mee. En ik ben ontzettend benieuwd naar zijn verhaal. Verder, lijkt het me ook leuk om even na te praten. En even de laatste bevindingen van Team Superhelden te delen. Want er zijn wel mooie dingen gebeurd deze week en de afgelopen week.
Ja, de eurotjes die komen langzaamaan binnen. Dus dat is fijn. En de route voor de fietsers, maar ook voor de wandelaars en de hardlopers, de route is ook bekendgemaakt. Die kun je ook vinden op de website van Home Sport Events. Maar laten we eens kijken naar de fietsroute. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Er zitten heel veel mooie stukken in.
Ja, er zitten ontzettend veel mooie stukken in. En ik denk dat zelfs in het donker van Papendrecht naar Utrecht fietsen, zelfs dat wordt een mooi stuk. En we hoorden daar van Timeos, de routebouwer, dat die specifiek op die stukken dat je hoogstwaarschijnlijk of het meest in het donker zult fietsen, dat weer een hele andere aanpak is hoe je zo'n route dan bouwt. Dus ook dat is ontzettend interessant.
Ja, minder draaien en keren, meer lange stukken. We fietsen dus in de nacht door het donkergroene hart, kun je wel zeggen.
Ja.
En dan zie ik voor mij lange rechte wegen met weilanden en dan voel ik de wind.
Ja,
dus of dat nou zo fijn is, 's nachts?
Nou ja, zolang die gewoon uit het zuidwesten komt, dan is het echt dik prima.
Ja, dat is waar. Dan vlieg je erdoor. Dus dat is de nacht. En dan als het ochtend is, dus de ochtend dat we ook weer aankomen in Arnhem. En het begin van de middag fietsen we dan nog over de Veluwe. Dus eigenlijk een beetje bij het krieken van de dag, waarschijnlijk rijden we de Veluwe op.
Ik heb nog niet zo ver doorgeteld, doorgerekend. Ik reken op een lekker ontbijtje weer in Utrecht bij het checkpoint De Vechtse Baan, inderdaad. Daar waren de pannenkoeken vorig jaar echt niet te versmaden. Dan fietsen we nog richting Deventer.
Apeldoorn, Deventer. Dus dat is een heel mooi stuk nog over de Veluwe. En dan met een bochtje van Deventer via Zutphen nog weer terug naar Arnhem.
Ja, ik vrees dan dus wel dat het venijn ook daar in de staart zit. Dat je daar nog even de postbank op moet, Ewout.
Om het nog eventjes af te maken, zeg maar.
Ja. En vergis je ook niet dat die eerste twee etappes waarin we met een grote bocht om Arnhem heen gaan, dat we stoppen in Wijchen als eerste tussenplaats. En vervolgens onder Eindhoven langs. Dus ook dat in het Brabantse land zijn echt ontzettend mooie stukken.
Ja, het zijn prachtige stukken. We gaan even bellen met een van onze teamleden. Nou, ondertussen...
Hey, met Ing.
Hey, Ing met Ewout.
En Joep.
Hey, hallo.
Ja, live in de uitzending.
Yeah. Welkom.
Oh, dat is mooi.
Ja.
Bij de podcast.
Ja, bij de podcast, want...
Iedereen wil natuurlijk weten wat ik aan het doen ben.
Precies.
Ja, ik ben op de kofferbakmarkt in Wijk aan Zee. En daar verkoop ik allemaal kweertjes en speelgoed van Herman, van onze zoon. En alle opbrengsten worden gedoneerd aan onze fietstocht, aan de sponsortocht.
Oh, wat mooi.
Van de Homeride.
Ja, dat ruimt lekker op. Maar daarnaast, wat brengt het op tot nu toe?
Nou, het huisje heb ik dichtgeplakt, want het kartonnetje dat week aan één kant. Maar wat ik zo een beetje geschat heb, is dat er over de 100 euro in zit.
Kijk, dat tikt lekker aan.
En dat storten we vanavond weer over op de home ride rekening.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd als er straks thuis komt.
Ja, want dat huisje, dat is zo'n...
Kortonnen huisje.
Ja, wat je ook ziet bij de McDonald's, altijd waar je dan je geld in kan doen.
Ja, ik heb ook een flyer mee met een QR-code, maar dat is dan nog een beetje te veel gevraagd voor Wijkenzee.
Dus te modern voor de Wijkenzee.
Ja, dat is een beetje te modern voor Wijkenzee en voor de kofferbakmarkt. Men wil toch wel gewoon met centjes betalen. En zijn ook gewoon wel geneigd om gewoon iets te geven als je uitlegt waarom je hier staat. En met welke reden. Zonder dat ze ook iets kopen.
Dus dat is jammer, want je wilt het liefst dat mensen gewoon rommel meenemen.
Ja, dat is eigenlijk wel. Ja, een rommel, dat zijn al mooie kleertjes, hoor.
Spullen.
Maar, mooie spullen.
Een beetje ontspullen.
Nee, maar het is wel lief dat mensen natuurlijk gewoon wel dingen willen doneren ook.
Ja, zeker.
Als ze ook het verhaal horen. En wat misschien ook nog wel leuk was om te vertellen. Er waren drie oudere dames.
Ja.
En die waren heel geïnteresseerd. Dus ik denk, wat is dat nou? Maar die zijn dus zelf vrijwilliger bij het Huis Emma.
Ah, hey, dat is leuk.
Ja, en die waren ook heel nieuwsgierig wanneer wij daar geweest waren dan. Want dan gingen ze helemaal kijken of zij er dan ook waren. En nou, hoe toevallig was het dat we elkaar ontmoet hadden hier op de Kofferbakmarkt. Dus die hebben ook nog wat gedoneerd en kleren gekocht. En, hartstikke leuk.
Leuk,
superleuk.
Dus ik ben hartstikke blij.
Mooi. Nou,
zet hem op nog even.
Ja, komt goed.
Laatste uurtjes.
En het uiteindelijk bedrag wordt overgemaakt vanmiddag lekker.
En dat kunnen de mensen dan allemaal weer zien op homesportevents.nl/podcast. Want daar vind je ook de link naar onze donatiepagina. En daar kan je dan zien hoeveel dat heeft opgebracht.
Yes.
En als je dan denkt, dat is een beetje weinig. Nou, dan nodigen we je van harte uit om dan nog wat bij te storten.
Zeker, om bij te storten.
Want de rekening is groot genoeg.
Zeker.
Er is nog ruimte op de rekening.
Elke euro die helpt.
Mooi. Hey, Ing, dank hè.
Graag gedaan.
Succes. Hoi.
Hoi. Zo, nou, ook leuk. Volgens mij hebben we het allemaal wel besproken, toch? Dus laten we vooral gaan luisteren naar ons fijne gesprek met oud-BMX'er Jelle van Gorkum.
Ik kon denk ik eerder fietsen dan ik kon lopen in die zin. Dus ik heb daar later ook op iets later leeftijd mijn proeven gemaakt. En ik heb dat 9 jaar op professionele basis gedaan. Totdat ik helaas een noodlottig ongeluk kreeg. En daarbij liep ik, beland ik in coma en daarbij liep ik hersenletsel op. Plus een halfzijde vlamming. En ik denk dat dan een stukje doorzettingsvermogen om te komen kijken. Want als je doodgaat, dan heb je wel doorzettingsvermogen nodig in die situatie. Dus ik denk dat het op die manier een beetje samenkomt.
Ja, precies. Want in hoeverre ben jij weer voor je eigen gevoel ook weer teruggekomen?
Nou ja, helemaal terug natuurlijk niet, maar wel in een 2.0 versie van mezelf. En in die zin, ik ben wel gewoon, ik woon zelfstandig, ik kan gewoon mijn eigen ding redden, zeg maar. Op dit moment ben ik werkzaam bij een commerciële BMX-ploeg, genaamd BMX-Jet. En dat is een beetje terugkeer in mijn oude wereldje eigenlijk. En in die zin, ik kan mezelf prima redden. Het is natuurlijk niet meer zoals het altijd was.
Maar je bent wel betrokken bij een BMX-ploeg. En ik zag ook een documentaire bij Omroep Gelderland over hoe jij met andere sporters met een niet aangeboren hersenletsel bezig bent om ze te motiveren en te helpen.
Klopt helemaal. Dat is helemaal juist. Dat is het JVG Trainingscentrum. En ik heb zelf gedurende mijn... Ik denk gedurende 3,5 tot 4 jaar revalidatieproces heb ik een aantal plus- en minpunten op papier gezet. En daarbij kwam ik tot de conclusie dat de zorg in Nederland voor als je hersenletsel hebt best goed geregeld. Alleen op een gegeven moment kom je op het punt dat je wordt beschouwd als uitbehandeld. En ik heb een hekel aan die term uitbehandeld. In mijn optiek is er nog heel veel meer mogelijk. Alleen dan kun je zeg maar de basisding, daar kun je dan jezelf weer voorzien, zeg maar. En dan word je een soort van afgeschreven door de Nederlandse revalidatiezorg/wereld. En dat is wat mij betreft een beetje heel erg cru gedachte eigenlijk. En daar wil ik eigenlijk in de pres springen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Omdat ze juist nog wel heel veel meer dingen kunnen doen. Maar omdat dan dus de reputatie in Nederland stopt. En dan wordt er niet gebruik gemaakt van hun potentiële eigenschappen.
Ja.
En daarmee wordt het dan niet benut. En dat is gewoon dood en dood zonde.
Ja. Was het het moment, Jelle, dat bij jou zeg maar de topsportmentaliteit weer naar boven kwam? Dat je dacht van ja, volgens de artsen kan ik weer functioneren, maar ik wil gewoon die stap verder weer gaan zetten?
Nou ja, ik weet niet of dat per se topsportmentaliteit is, maar natuurlijk heeft dat wel, heeft mijn achtergrond daarin wel een doorslaggevende factor, dat absoluut. Alleen ik sprak denk een jaar terug toevallig een keer iemand die bracht me eigenlijk iets heel moois. Die zei tegen mij van, ik ken genoeg in mijn loopbaan ken ik genoeg sporters en topsporters. Maar die zullen allemaal niet daarmee omgaan zijn zoals jij ermee omgaan bent. Dus dat heeft dan niet te maken met de topsportmentaliteit, maar met de mentaliteit van jezelf.
En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Om dat tastbaar te maken, waar stond jij op het moment dat jij die boodschap kreeg? Zo van, ja, dit is waar je voor zult moeten, ja, misschien wel voor zult moeten settelen. En welke groei heb je toen nog bereikt?
Nou, de eerste keer dat ik die term uitbehandeld naar mijn hoofd kreeg geslingerd, was in eind 2018. Dit was zeg maar een goede 8 maanden na mijn ongeluk op Papendal. 9 maanden moet ik zeggen. En toen was ik officieel uitbehandeld. En toen liep ik ongeveer, kon ik mijn eigen boterham smeren, kon ik mijn eigen kop koffie zetten, kon ik mezelf plaatsen van de bank naar de keuken. En ik kon mezelf plaatsen van de voordeur naar de supermarkt hier ongeveer 500 meter verderop. En ja, dat was allemaal dik prima, maar omdat ik in die zin wel behoorlijk eigenwijs was en in die zin wel op zoek was naar nog meer verbetering, ben ik toen op zoek gaan naar eventueel andere rehabilitatie/trainingsmogelijkheden. En toen ben ik via bij een andere rehabilitatiekliniek binnengekomen. En toen ik daar startte, liep ik dus ongeveer 500 meter. Met in dit geval een enkel voetorthese. En met een wandelstok. En toen ik daar in die andere rehabilitatiekliniek / setting klaar was. Dat was ongeveer, ik heb daar gelopen van begin januari 2019 tot en met eind mei 2019. Dus zeg maar een anderhalf jaar na mijn ongeluk. Verliep ik een afstand van 1,5 kilometer, terwijl ze mij in de eerste rehabilitatiecentra na 500 meter als uitbehandeld beschouwden. En ik heb toen zeg maar dus daar nog een ruime kilometer bij aan kunnen knopen. In een tijdbestek van 1,5 jaar na mijn ongeluk.
Ja.
Terwijl ik zogenaamd was uitgerehabiliteerd. Maar ja, dat gaf mij wel de voldoening en de drive om daar alles uit te halen wat erin zat. En tot op de dag van vandaag ben ik er eigenlijk nog steeds mee bezig. Wel in mindere mate, maar ik ben er nog steeds mee bezig. En ik heb nu gewoon dagen dat ik soms, ik moet er niet overdrijven, maar ik denk dat ik gewoon een 5-6 kilometer kan ik wel gewoon halen in die zin. Dus dat is echt wel aanzienlijk verbeterd.
We volgen elkaar inmiddels op Instagram en je komt elkaar dan in de digitale wereld ook tegen. Ik zag je zelfs weer op een racefiets zitten afgelopen week.
Klopt. Ik heb gisteren zelfs wel. Ik heb nu een week of 3 geleden mezelf een racefiets cadeau gedaan. Sportief gezien was ik altijd verliefd op de fietswereld. En daarin had ik een beetje een haat-liefdeverhouding met een racefiets / mountainbike. Omdat wij natuurlijk, ik was in die zin altijd een. Ik was een BMX'er, een professioneel BMX'er, maar wij vinden onszelf altijd meer sprinters dan duursporters. En mountainbike en racefietsen zijn natuurlijk de ultieme fietsen die worden beoefend met duursporters. Of duursporten. Dus ja, ik had daar niet per definitie gelijk een hele hechte band mee, zeg maar. Maar dat is in mijn loop der tijd van mijn topsportcarrière wel gaan groeien, gaan ontwikkelen. En zeker richting het einde van mijn laatste paar actieve seizoenen als topsport had ik echt wel plezier in het fietsen of racefiets. Dus daarmee is wel de ambitie ontstaan van dat ik dat ten alle tijde zou willen blijven doen. En ook in deze situatie, ik loop in die zin misschien iets moeilijker, maar op de fiets gaan de verplaatsingen automatisch een stuk sneller en ook in die zin makkelijker. Dus ja, voor mij was het eigenlijk een hele logische keuze om dus te gaan kijken naar een racefiets.
Hoe is het voor jou om weer op een fiets te zitten?
Nou, ik heb in die zin vrij snel, ook na mijn ongeluk, heb ik vrij snel in mijn revalidatietraject, heb ik vrij snel weer eerst op een home trainer en later op een driewieler. En ik denk binnen een goede 6 maanden na mogelijk zat ik weer op een normale oma-fiets. Dus ja, ik denk dat in die zin dat fietsen wel echt centraal heeft gestaan in mijn leven. En dat heeft echt wel heel veel mooie dingen opgeleverd. En ook in mijn herstel en in mijn revalidatietraject, absoluut. Dus ja, in die zin, het is voor mij gewoon, het is een heel belangrijk vervoersmiddel om mezelf te kunnen verplaatsen van A naar B. Maar daarnaast is het ook nog natuurlijk gewoon een keer een heel lekker gevoel om lekker vrij uit te kunnen fietsen en gewoon te gaan en staan waar jij wilt op dat moment.
Ja, maar herinnert het je ook aan, dat ongeluk in 2018? Of heb je dat inmiddels los kunnen koppelen ergens in je hoofd?
Nou ja, ik heb dat in die zin vrij eenvoudig en simpel los kunnen koppelen, omdat ik weet van mijn ongeluk tot aan een dag van tevoren tot aan 6 weken daarna weet ik eigenlijk helemaal niks meer. Dat is eigenlijk gewoon één groot gat in mijn geheugen. Dus ja, ik heb daarbij helemaal geen apart of raar of rancune gevoelens of iets anders.
Dat is ergens een zegen, denk ik, toch?
Dat is ergens een zegen, inderdaad, absoluut.
Met die reis die je dan zelf hebt afgelegd en dan nu de stappen om op die toch speciale plek, hoe dubbel ook, op Papendal, maar help je nu dus ook andere mensen? Hoe gaat dat?
Inderdaad, op Papendal, dat is natuurlijk wel een vrij cruciale plek geweest in mijn leven, in die zin dat daar is mijn topsportcarrière begonnen en ook helaas geëindigd. Maar ik kan daar dus nu weer een hele positieve draai aan geven. Ik kan dus nu mijn tweede professionele carrière, in die zin wel een maatschappelijk professionele carrière, kan ik daar opnieuw starten. Onze aanpak is heel erg anders dan wat mensen gewend zijn van de standaard revalidatietraject en proces in Nederland eigenlijk. En het traject wat wij aanbieden, de fase die wij hanteren, zijn in die zin grotendeels gebaseerd op natuurlijk een stukje wetenschappelijk bewezen dat het werkt en onderdelen daarin terug laat komen, maar ook grotendeels gebaseerd op mijn eigen ervaring in de wereld van niet-aangeboren hersenletsel wat betreft reputatie. En daarin laat hij een aantal cruciale dingen terugkomen. Maar denk ik het belangrijkste is om te zeggen, is dat wij doorgaan waar de reguliere standaardrevalidatiezorg van Nederland stopt en waar jij op dat moment bent uitbehandeld. Maar waarbij je voelt aan alles dat nog niet is uitbehandeld, dat je nog niet klaar bent. Daar op dat gebied willen wij juist instappen en daarbij willen wij een interessant programma aanbieden. Voor mensen die dat gevoel hebben, dat is denk ik nagenoeg iedereen die te maken krijgt met hersenletsel. Dus ja, daar kunnen wij hopelijk een hele grote groep nog vooruitbrengen, of vooruitgang bieden. En daarmee vooruitbrengen.
Hoe ziet zo'n dag, of wat doe je dan concreet met die mensen? Wat voor oefeningen, wat voor programma doe je met ze?
Nou, wat wij hun aanbieden, we hebben een bepaalde cyclus die wij zeker op een dag hanteren. Dat noemen wij Prepare, Activate, Recover. En in de prepare fase doen wij met name dus voorbereidingswerk allerlei intervallen. Dus daarbij gaan die mensen echt fysiek, zeg maar, een interval af laten werken. Waarbij we dus een bepaalde afslagverhoging en daarmee dus ook een bloedsomloop gaan creëren. En dat dan na de prepare fase komt de activate fase. En de activate fase gaat samen met een gedeelte sportmassages. En daarmee zitten wij vooral te focussen op gebieden nek, bovenrug en schouders. Omdat dat de weg is van jouw hart waarin jouw bloedsomloop gestimuleerd is tijdens de prepare fase naar hersenen toe gaan. En dan gaan we in de activate fase gaan we mensen of fysiek of cognitief uitdagen. En met name bij het cognitieve uitdaging zit een heel belangrijke factor. Omdat je dan gaat inspelen op gebieden in je hersenen die dan misschien minder actief zijn of misschien minder goed meewerken, zeg maar. En die gebieden worden juist dan dus overspoeld met nieuw, vers, zuurstofrijk bloed. En daarmee kun je wel nagaan dat er automatisch al iets van herstel op gaat treden. En als je dat dan helemaal tot de max gaat uitvogelen en die echt gaat stimuleren om dat echt te gaan gebruiken, dan gaat daar gewoon heel veel spontane herstel optreden al. En dat dan afwisselt met een recover fase, waarin we dus echt teruggaan naar die diepe ontspanning, zodat bij mensen eerst door die intervallen, door de PPR fase, echt naar een bepaalde hoogte toestuwen. En dan ze daarop laten opdrachten laten doen en dan uiteindelijk weer actief naar die diepe ruststand, zodat je echt een bepaalde cyclus krijgt. En dat doen we dan zeker op een dag. En daarbij hebben we gewoon heel veel positieve resultaten geboekt al. Wat voor mij persoonlijk belangrijk is, dat de deelnemers zelf de progressie voelen en merken in het dagelijks leven. En dat ze daar zelf iets in hebben. Want kijk, stel dat uit die testen komt dat ze vooruit gaan, maar ze voelen en ze ervaren het zelf niet. Ja, wat is dan het succes van die testuitslagen? Dat is dan eigenlijk 0,0. Want je moet het zeg maar zelf merken en zelf voelen en zelf ervaren dat je vooruit gaat en daarmee verbeteren.
En als je zonder namen en rugnummers te noemen, wat is het resultaat van een van de deelnemers wat je kunt delen, waar je het meest trots op bent in die zin?
Nou ja, ja, ik heb een x-aantal positieve resultaten, maar we hadden één deelnemer die was in haar verleden fervent hardloopster. En op een gegeven moment heeft zij de afstand van haar hardloop constant bijgesteld en constant naar boven bijgesteld. En op een gegeven moment heeft zij gewoon minimaal 10 kilometer kunnen hardlopen. En dat, ja, dat lijkt voor jou en mij misschien, of voor jou in dit geval, voor mij is dat absoluut niet haalbaar, maar voor jou
voor mij ook niet hoor, geen zorgen.
Oké, okay, maar in ieder geval, voor haar was dat op dat moment ook niet haalbaar. Maar zij heeft dat toen de tijd, halverwege de pilotfase 1, heeft ze dat dus wel kunnen doen. En daarbij heeft ze echt een groot doel van haarzelf afgevinkt. En daarmee heeft ze een bepaald zelfvertrouwen kunnen opkrikken. En zij kon bijvoorbeeld niet in drukke ruimte zijn. Zij kon niet, ze zat in huis als hun s'avonds een dinermoment hadden. En haar zus die was al uit huis, zat op kamers vanwege een studie. En als haar zus dan een keer in het weekend wel thuis was bij de ouders, dan kon zij dus niet aan tafel dineren met haar ouders en haar zus, omdat haar zus gewoon...
Dat was al te veel.
Zoveel vader die week, zeg maar. Omdat ze gewoon fulltime student was eigenlijk. Nou, en dan kon zij gewoon niet aan tafel zitten en aan tafel dineren. Want ze moest dan en praten en eten tegelijk. En dat kon ze gewoon. Dat waren gewoon te veel handelingen voor haar. Nou ja, en op een gegeven moment gedurende de pilotfase, en ik denk na een maand of drie dat wij aan het trainen waren, voelde zij zich dusdanig goed dat zij naar een etentje s'avonds in het weekend aan tafel zat, zonder dat ze er zelf erg in had eigenlijk.
Oh wauw, dus en het gaat helemaal niet alleen maar om echt de harde doelstellingen, maar ook juist die sociaal-emotionele koppelingen. Daar had ik eigenlijk nog helemaal niet eens zo stil bij gestaan, Jelle. Nee.
Dat is voor mij belangrijk. En dat zijn dingen waarin mensen echt weer mee kunnen doen in de maatschappij en in de wereld. En dat is voor mij veel belangrijker dan dat iemand bijvoorbeeld 20 centimeter of 30 centimeter verder of hoger springt. Dat is leuk, maar het is voor mij, dit soort doelen zijn voor mij veel belangrijker. En eigenlijk, het mooiste komt nog, zij is later met haar ouders, is zij in een restaurant wezen eten waar ze al ik in 3 jaar meer aanwezig was geweest, omdat dat gewoon te veel prikkels en te veel rumoer was. En is gewoon, die avond heeft zij dus gewoon in een restaurant kunnen eten met haar ouders. Nou, dat is voor mij gewoon...
Gewoon dat herstel en dat stuk van het oude leven weer kunnen ervaren. Ja, het onderschrijft alleen maar de kracht en de plasticiteit van de hersenen, ook in brede zin. Ik verbaas me daar nog steeds over. Mijn eigen ervaring in die zin is totaal andere setting. Maar mijn zoon heeft op, toen hij 2 was, die is nu 5, heeft op zijn tweede een epilepsiechirurgie gehad, waarbij ze bijna een kwart van zijn hersenen gewoon hebben uitgeschakeld. En daarmee een belangrijke bron van zijn epilepsie ingetoomd, als het ware. Maar ja, als je dat niet weet, dan natuurlijk op een bepaald moment merk je wel iets aan hem. Want hij, mede door die epilepsie, zit daar een brede ontwikkelingsachterstand. Maar ja, de gedachte dat je een kwart van je hersenen, of zelfs wat ze ook in dit soort gevallen doen, de helft van je hersenen kunt missen. En daar in feite dat je lichaam dus gewoon doorwerkt. En het belangrijkste deel zelfs door een ander deel in je hersenen kunt overnemen. Zeker op jongere leeftijd. Ja, is onvoorstelbaar.
Dat is heel onvoorstelbaar. En het grappige, eigenlijk is helemaal niet grappig, maar er is nog zoveel niet bekend over onze hersenen.
Ja.
En eigenlijk, zelfs de mensen die daarvoor geleerd hebben, weten misschien maar 20% van de capaciteit van onze hersenen, wat we echt kunnen, zeg maar. En daarbij is dit een heel cruciaal punt, denk ik. Kijk, want als hun op jonge leeftijd bij jouw zoontje dan inderdaad een gedeelte van zijn hersenen hebben een soort van uitgezet, op pauze gezet, zeg maar.
Ja.
Dan, en jou, zijn de hersenen van je zoontje nog dusdanig flexibel en er zijn nog zoveel groei en rek in dat de andere gebieden in je hersenen een aantal functies en taken over gaan nemen.
Ja.
En dat is zo'n apart verhaal. En dat is ook iets waar wij in onze trainingssessies echt op inzetten. Wij zetten in op de neuroplasticiteit van onze hersenen. Omdat in mijn beleving kun je alle tijden gedurende jouw hele leven eigenlijk nog... Een leeftijd maakt in die zin niet uit. Je kan je brein is plastisch. Je kan altijd nieuwe verbindingen aanmaken.
Dankjewel, Jelle. Mocht je toevallig de 29e juni nog niks hebben, of de 30e, of allebei, en je bent in de buurt van Papendal, dan zouden we het echt een eer vinden als ook jij bij ons met Team Superhelden aan de start en of de finish staat. Daar gaan wij echt nog net een stukje harder van fietsen, harder van huilen, of allebei. En op weg naar die start en naar die finish op 29 en 30 juni op Papendal. Ja, zoeken we ook nog een paar euro's. Dus mocht je dit horen, mocht je genoten hebben van het verhaal, mocht het verhaal van Jelle je ontroerd hebben, zoals ook ons, dat echt wel wat ontroerde hier en daar. Ga dan even naar de donatiepagina van Team Superhelden of een ander favoriet team. Uiteindelijk komt het onder de streep allemaal bij het Ronald McDonald Kinderfonds terecht. Waarmee ook jij een overnachting van kinders van ouders dicht bij hun zieke kind mogelijk maakt. Ewout en ik hebben zelf al meermaals die nachten doorgemaakt. Dus stort die euro's. Die euro's is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Jelle, we hopen je aan de finish die high five te kunnen geven. Samen met al die andere mensen die we gesproken hebben. Ontzettend veel dank. Geniet van jouw vakantie. Want dat is de reden waarom we dit online opnemen. En niet fysiek volgende week als wij in het boshuis zijn. Maar we zien je snel. Dankjewel.
Top, dankjewel. Hier ben ik. Succes nog.
Tot zover de podcast Door Weer en Wind die we maken voor Home Sport Events. Het sportevenement van het Ronald McDonald Kinderfonds. 24 uur non-stop sporten voor families met een ziek kind.
En op homesportevents.nl/podcast en in de show notes vind je alle informatie over deze aflevering. Daar staat ook de link naar die welbekende donatiepagina van Team Superhelden, waarmee wij meedoen aan de Home Ride 2024 eind juni van dit jaar.
En als je deze podcast een review geeft, worden we beter vindbaar voor anderen. En hoe meer mensen er naar ons luisteren, hoe meer kans we hebben op een goede eindopbrengst in juni.
Gebruik daarom ook jouw social media om deze podcast te promoten. En volg ons op Insta via @superheldenhomeride.
Volgende week zijn we er weer met de eerste verhalen opgenomen live vanuit het Boshuis in Arnhem. Graag tot dan.
Tot dan.
Dag.